Dus het plan was om de komende 3 avonden, dus vandaag, volgende week en de week daarna, een soort van themareeks te doen over milarepa. Milarepa hangt hier achter mij, geprent. En milarepa was een figuur die Vajragita erg inspireerde. En Vajragita, misschien de meesten kennen haar niet of zo. Ze staat daar bovenaan op de kast. En de 3 avonden zijn eigenlijk ook bedoeld als een soort van ode aan Vajragita. Dus het gaat niet alleen over milarepa, maar het gaat eigenlijk veel verder dan dat. Want Vajragita is dus een Nederlands ordelid. Voor diegenen die het nog niet weten, een tijdje geleden, ben ik even vergeten wanneer precies het is. In november is ze overleden. Ze was 76 jaar en Vajragita is eigenlijk de vrouw die de Triratna-orde in de Lage Landen heeft in gang gezet. Zij was eigenlijk de eerste die is begonnen met retraites te geven in Nederland en die ook begonnen is met het centrum eerst in Utrecht en later in Amsterdam. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, zonder Vajragita was er geen Triratna in de Lage Landen, dus ook niet in België. Dus we hebben heel veel aan haar te danken. Dus het is zeker een goede gelegenheid om haar te eren. Maar het gaat uiteraard ook nog veel verder dan Vajragita. Want zonder, je zou ook kunnen zeggen, zonder Sangharakshita, dat is de leraar, de stichter van de Triratna-orde, zouden we hier ook niet zitten. Dus die link is er ook. En zonder de Boeddha zou Sangharakshita er dan weer niet zijn. Dus die linken die gaan zeer ver. En je zou kunnen zeggen, zonder leraren zouden er geen tradities zijn en zouden wij hier eigenlijk niet zitten. En we zouden hier ook niet zitten zonder onszelf. Als wij niet naar het centrum komen, dan is er ook geen sangha. Dus dat is ook een connectie. En als dharma-beoefenaars willen wij eigenlijk groeien als mens. Nu, je kunt allerlei redenen hebben om te mediteren of om naar het centrum te komen, maar eigenlijk de grondreden, zou ik kunnen zeggen, is een potentieel dat in onszelf zit om dat te realiseren. Dat is eigenlijk de kern van de zaak of zo, waarom dat we de dharma zouden beoefenen. En iets waar dat ik niet alleen, maar waar dat we achterkomen, is dat we dat niet alleen kunnen. Die link die ik net gezegd heb, Boeddha, Sangharakshita, Vajragita, Dhammaketu ook, die het centrum hier heeft opgericht, en dan wij zelf, al die linken tonen ons dat we het eigenlijk niet op ons eentje kunnen. Soms krijgen we dat gevoel misschien wel dat we nogal veel kunnen alleen, maar eigenlijk als we een keer dieper gaan kijken en dieper nadenken, is er eigenlijk helemaal niks op het dharmische pad dat we alleen kunnen doen. Dus die connecties zijn heel belangrijk. Dus de lezingen of de praatjes of de avonden zullen gaan over die verbondenheid, over connecties, over leraren, over dankbaarheid ook. En die connecties, dat gaat over connecties binnen de 4 muren van deze kamer of ook binnen de grenzen van ons leven. Maar ook ver daarbuiten. Buiten de grenzen van ruimte. Een Sangharakshita bijvoorbeeld die leeft in Engeland. En er zijn heel veel mensen die geen persoonlijk contact met hem hebben. En toch is hij een heel belangrijke figuur. Dus die grens wordt ergens overschreden. Ook over de grenzen van tijd. En ook over de grenzen van leven en dood. Want Vajragita is gestorven. Milarepa die leefde in de 11e eeuw. In Tibet, dus ook zeer lang geleden, zeer ver. En toch zijn daar linken, zijn daar inspiraties, zijn daar connecties. De titel van de lezing van vanavond, waar ik over ga vertellen, is ik heb die ook maar zo op een bepaald moment snel gezegd, omdat er iets moest komen op de website of zo. En toen had ik daar eigenlijk nog niet veel over nagedacht, maar als ik er dan mee bezig was, viel dat wel op zijn plek of zo. En de titel is een guru hoog in de bergen, want Milarepa zat in de bergen te mediteren, of een guru op elke straathoek. En ik wist ook niet goed wat dat dan betekende of zo, maar dat ben ik dan wel achtergekomen. Nu, Milarepa gaat er straks wat meer over vertellen, maar het was een verlicht wezen. En hij is zelf leerling geweest, hij heeft een leraar gehad. En hij is dan gerealiseerd of ontwaakt en is dan ook leraar geweest. En als Arthur Koechelin zich niet bedacht heeft nu tijdens zijn retraite, dan gaat hij volgende week vertellen over Milarepa in de rol als leraar. In connectie met een belangrijke leerling van hem. En ik ga eerder vertellen over Milarepa in de rol of zijn fase toen hij nog leerling was en een leraar had. Dus de lezing gaat over leraren, maar ook over dukkha. En ik kwam een quote tegen van Bhante, van Sangharakshita, waar ik eigenlijk mee wil beginnen. En waar dat ik eigenlijk de twee thema's van het praatje uitgehaald heb. Ik ga het in het Engels zeggen, omdat ik het wel mooi vind om het in zijn eigen woorden te zeggen. Maar ik zal dan ook een vertaling lezen. En de zin gaat als volgt. One might say that for most people spiritual growth does not take place without at least two factors being present. The experience of suffering and contact with a more highly developed person or persons. Je zou kunnen zeggen dat er voor de meeste mensen geen spirituele groei mogelijk is zonder dat tenminste deze twee elementen aanwezig zijn. De ervaring van lijden of de onbevredigende aard van het bestaan en contact met een persoon die verder ontwikkeld is of meerdere personen. Ik ga het nog een keer lezen, omdat soms van die zinnen is het goed om het nog een keer te horen. Dus one might say that for most people spiritual growth does not take place without at least two factors being present. The experience of suffering and contact with a more highly developed person or persons. Je zou kunnen zeggen dat er voor de meeste mensen geen spirituele groei mogelijk is zonder dat tenminste deze twee elementen aanwezig zijn. De ervaring van lijden of de onbevredigende aard van het bestaan en contact met een persoon die verder ontwikkeld is of meerdere personen. Ja, maar van die zinnen, soms kom ik van die zinnen tegen of zo bij als ik lees in boeken van Sangharakshita. En dan zijn die zeer ideaal om daar eigenlijk, daar gaat als je boeken leest van een leraar, dan gaat het er niet over om kennis te vergaren. Dan kun je daarover gaan reflecteren. Hoe zit dat in mijn eigen leven? Hoe zit dat? Dus het is eigenlijk een, zou ik kunnen zeggen, zo van die zinnen zijn een werktuig om dan verder te gaan kijken van wat dat dan in de praktijk betekent. Nu, er zitten dus twee elementen in die zin. En dat is die experience of suffering, dus de ervaring van onbevredigdheid. En contact met mensen die verder gevorderd zijn. En nu, die twee elementen komen in het leven van Milarepa ook heel sterk naar voren. En daar ga ik een beetje over vertellen. Dus ik zal eerst vertellen over Milarepa. Ik zal eerst een beetje zeggen wie dat hij was. Dus hij leefde in de 11e eeuw in Tibet. En op dat moment was in Tibet het boeddhisme goed verspreid. Het was echt wel vanuit India door verschillende vertalers, zou ik kunnen zeggen, of leraren, naar Tibet gebracht. En dus Milarepa heeft de verlichting bereikt, dus een gerealiseerd wezen. Maar dat is niet zonder, hoe zeg je dat?
Slag.
Inderdaad. Niet zonder slag of stoot gebeurd. Dat is eigenlijk een heel bewogen verhaal, dus niet zomaar vanzelf gegaan. Maar als hij één keer gerealiseerd was, is hij echt gekend om zijn doorgezette meditatiepraktijken, ook zijn ontberingen. Hij zat dus in de kou, in grotten, te mediteren, maandenlang. Dus hij was ook een yogi, hij had zeer weinig of geen bezittingen. Hij had ook heel weinig kleren aan. En hij, wat de legende, ik weet niet of dat een legende is of dat dat ook effectief zo is, wordt gezegd dat hij uiteindelijk alleen maar van netels leefde. En hij zag, zijn huid was een beetje groen geworden. Dus deze prent is zonder kleur, maar hij wordt vaak groen afgebeeld. Omdat hij dus nogal eenzijdig at. En hij, wat ook typisch is, is als hij aan het prenten, hoe je dat Gemila Reba altijd kunt herkennen, is omdat hij zijn hand en zijn oor houdt. En daar heeft eigenlijk twee betekenissen. Eén is dat hij zit te zingen, want hij heeft er is een boek van hem en dat noemt de 100.000 gezangen van Milarepa. Het zijn er geen 100.000, maar gewoon heel veel. Dat is ook zo typisch Tibetaans natuurlijk, om zo enorm te overdrijven. 100.000 wil gewoon zeggen heel veel en heel, heel geweldig ook. Als je iets zegt dat iets veel is, dat wil ook zeggen dat je daar zo overloopt van enthousiasme of zo. Dus hij zong zijn realisaties. En hij was ook zeer vreugdevol. Hij was eigenlijk heel tevreden en heel blij met niks wat hem had. Eigenlijk met zijn realisatie, met zijn ontwaakte staat. Een andere betekenis, en die vind ik persoonlijk nog mooier van de hand aan het oor, is dat hij luistert naar het geluid van de leegte. Dus het geluid van de illusoire aard van het bestaan of zo, daar zet hij zijn oren wijd open voor. Als Milarepa groeit op, hij groeide niet in een speciaal spirituele omgeving op. Hij had zijn zeer welgestelde vader en moeder. Ze hadden heel veel bezittingen, land en niet slaven, maar zo dienaren en zo. Het was gewoon heel rijk. Maar als zijn vader, en hij heeft één zus, en dus zijn moeder en zijn vader, maar zijn vader sterft als hij 7 jaar is. En als zijn vader op zijn sterfbed ligt, dan stelt hij voor aan zijn onkel en zijn tante om de erfenis te beheren tot als Milarepa oud genoeg is, want hij is dan de man eigenlijk, om het land en zo en alle goederen te beheren. Dus als hij volwassen is, dat zij het zo lang doen en dat de nonkel en de tante zich ook ontfermen over de 2 kinderen en de moeder. Dus dat vraagt die vader en die sterft, maar die nonkel en die tante die nemen daar net iets anders aan en die hebben niet zo goede bedoelingen met al die bezittingen. Die willen dat vooral voor zichzelf houden. En ze behandelen de moeder en Milarepa en zijn zus als slaven. Ze moeten werken en ze worden echt zeer slecht behandeld eigenlijk. En mishandeld ook en zo. En dus een en al kommer en kwel. En als dan Milarepa ook uiteindelijk oud genoeg is om de erfenis dan op te vragen of zo, of om de goederen te krijgen, dan zeggen die tanten en onkel zo van welke erfenis, er is helemaal geen erfenis. Dus ze krijgen dan uiteindelijk niks en ze leven in armoede en in slavernij. En zijn moeder is daar nogal van aangedaan en vraagt aan Milarepa om de familie te wreken. En hij gaat bij een leraar om zwarte magie te leren. En hij is daar zeer, want zijn moeder is zeer passioneel en die zegt, als het u niet lukt om ons leed te wreken, dan pleeg ik zelfmoord. Dus dat is heel, heel passioneel. En dus hij zet zich enorm in, hij gaat naar een leraar en is daar heel gedreven om die zwarte magie dan te leren. En uiteindelijk geraakt hij er ook bekwaam in. En hij zorgt ervoor dat het huis, waar dat zijn de nonkel en de tante en ook een heleboel familie op een bepaald moment op een trouwfeest zijn, dat daar met veel geweld instort. En daar sterven, omdat het een feest was, sterven 35 mensen. Niet de nonkel en de tante, die blijven leven. maar ja, die hebben wel, heel die familie wordt, is eigenlijk geruïneerd. Dankjewel. Tom zat in de knoop. En en hij heeft ook geleerd om hagelbuien te veroorzaken. En dan laat hem ook nog bovendien een enorme hagelbuistorm over het land gaan, waardoor dat alle oogst van het dorp vernield is. Dus verschrikkelijk eigenlijk. Ik moest denken als ik dat las, want ik voel nogal affiniteit met Milarepa. Ik zie hem graag. maar toen ik dat las, dacht ik, wauw, dus eigenlijk is dat een terrorist van deze tijd. Nu, je krijgt nu ook zoveel van die boodschappen van plekken waar dat gewoon ja, een hoop mensen in één klap vermoord worden. En dat is wat Milarepa gedaan heeft eigenlijk. Dus zeer zwaar karma. Maar Milarepa had wel spijt. Natuurlijk, uiteraard. Op een bepaald moment kwam dat wel binnen van, wow, wat heb ik gedaan? Zijn moeder was dan wel tevreden, maar Roy had nogal veel schade aangericht. En nou ja, hij krijgt dan natuurlijk te horen van de Dharma. En hij denkt van, ja, de Dharma, dat is wat mij kan redden, dat heb ik nodig. En hij gaat op zoek naar een leraar en hij vindt er een en dat is Marpa. Marpa, de vertaler, wordt hij soms ook wel genoemd. En Marpa is dus ook een gerealiseerd wezen of die ook leringen van India naar Tibet heeft gebracht. En bij Marpa gaat Milarepa in de leer en hij wil zo graag de Dharma leren, maar Marpa geeft hem het niet zomaar. De leringen die hij moet daar ook enorm veel ontberen. En dat gaat er eigenlijk over dat hij dat zwaar karma van die 35 doden en die volledige oogst die hij heeft toen mislukken, om dat uit te zuiveren of zo. En Marpa ziet een hele potentiële leerling in Milarepa, maar hij behandelt hem zeer zwaar. Hij moet bijvoorbeeld torens bouwen en dan begint hij te bouwen en dan zegt Marpa, nee, maar zo heb ik het niet. Dan zegt hij, ik moet een driehoekige toren bouwen. Begint hij een driehoekige toren te bouwen. En dan zegt Marpa, maar nee, zo had ik het niet bedoeld. Breken maar wel voor een vierkante toren. En dan bouwt hij vierkante torens. En dan zegt hij, ja, maar die steen daar van onder, die moet anders. En dan moest hij weer afbreken. En echt, hij moest hele rare dingen doen eigenlijk. En hij ging altijd maar weer terugvragen. En Marpa, maar geef mij de Dharma, ik wil de Dharma. En ja, dat komt, zei Marpa, maar eerst nog dit en eerst nog dat. En hij heeft Milarepa ook tot wanhoop gedreven. Hij wou op een bepaald moment ook zelfmoord plegen, omdat het zo zwaar was, die leringen. Maar hij was zeer, hij bleef daar, omdat die Dharma ergens nog trok nog harder of zo. En hij heeft daar uiteindelijk ook een sangha gevonden, mede-kompanen die ook de Dharma zochten. En hij heeft uiteindelijk wel ook de leringen gekregen van Marpa, maar hij heeft dus wel heel veel moeten afzien. Voilà, dat is het soort, weet je, het eerste stukje van het verhaal. En nu wou ik een keer kijken, ja, wat dat dan betekent, want dat is natuurlijk een verhaal van in de 11e eeuw en zo, en dat is ook zwarte magie, dat is natuurlijk niet iets direct waar wij iets mee hebben, toren, vierkante en driehoekige torens bouwen en weer afbreken, en je zou dat natuurlijk, dat zijn eigenlijk allemaal, je zou dat kunnen zien als symbolen of zo, waar dat we ons door kunnen laten inspireren. Een eerste waar dat ik moest aan denken is dat het vertrouwen van Milarepa is om de Dharma te ontvangen is zo groot dat hij al die ontberingen wel, hij gaat maar door en hij gaat maar door. Dus dat vertrouwen is enorm sterk. En dat is iets, ja, vertrouwen is iets dat je nodig hebt natuurlijk op het pad, want het is niet altijd zo gemakkelijk. En het vertrouwen heeft hij ook in de leraar, omdat de leraar een groter perspectief heeft dan hij zelf. En dat is iets dat we soms denken we zo van, ja, dat we het wel allemaal weten voor onszelf of zo. Maar soms te vertrouwen dat iemand die verder gevorderd is, een ander perspectief heeft en het misschien wel anders ziet, is ook, ja, is ook een vorm van overgave of zo. En dan die zwarte magie, daar moest ik bij aan denken. Vandaar zei ik, ja, wij gaan geen hagelstormen over akkers laten gaan en zo. Maar daar gaat een beetje over hoe dat we soms de situatie naar onze hand willen zetten. De power mode, zoals ze zeggen, of de machtmodus. Dus dat we soms ten koste van anderen uiteindelijk. En dat is ook wat de dingen die dan misschien meer op ecologisch gebied gebeuren of zo. Toen was het een hagelstorm, maar we uiteindelijk voor onze eigen, hoe zeg je dat? Genot richten we soms ook wel veel schade aan, aan anderen. En dan de beproevingen van, die hij moet doorstaan bij Marpa, is, wat ik al zei, dat we soms denken dat we weten wat goed voor ons is, maar dat we dus nog niet het perspectief hebben van ontwaken. En misschien weten we wel niet zo precies wat goed voor is. En ik moest denken, als we dan zo naar het centrum komen of zo, dan moeten we ergens onze samsarische voorwaarden ook achterlaten. Soms heersen er hier andere voorwaarden of zo. En dan dat we in de wereld zouden hebben. Want er is heel veel in de wereld kun je heel veel kiezen. Je kunt kiezen tussen heel veel verschillende soorten shampoo. Er is heel veel mogelijkheid tot keuze. En keuze houdt uiteindelijk dukkha in stand. En ik las er straks bij Damadina, dat is een ander ordelid, dat we moeten opletten om niet de pick-and-mix approach op de dharma te projecteren. Dus dat we sommige dingen wel graag willen en andere dingen die ons dan wat minder liggen of zo, die laten we dan maar aan de kant liggen. Maar soms zijn het net de dingen die we misschien iets moeilijker vinden interessant. Ik kan misschien een persoonlijk voorbeeld geven met de meditatiemarathon. Ik vind het heel moeilijk om geld te vragen aan mensen. Maar ik merk door het te doen dat ik eigenlijk toch wel heel veel leer. Dus dat is een serieuze uitdaging aan mij om te vragen. Wil je 5 euro geven, al is het maar 5 euro. En dat is iets wat ik niet uit mezelf zal doen. Maar door het te doen leer ik toch eigenlijk heel veel. Nu, dat is een voorbeeld, Milarepa, Marpa, van leraar-leerling en hoe dat een leerling kan ontwikkelen onder leiding van een leraar uit een traditie, de Tibetaanse traditie. En dat kan zeer inspirerend zijn om over te lezen en ook om u daarmee te verbinden of zo. Maar ik wou eigenlijk een beetje vertellen ook nu hoe dat het dan binnen Triratna zit. Hoe dat wij omgaan met leraren, leerlingen, discipels en zo verder. Want voor sommigen, ik denk dat dat is misschien niet zo heel helder als je hier komt. Ik denk dat je in andere tradities is soms heel duidelijk, daar is een leraar en die geeft les en dan kun je daar de leringen van ontvangen en zo. Maar binnen Triratna is dat veel minder dat systeem van leraar, leerling. Nu, Sangharakshita is onze leraar. En die zegt over de Triratna Boeddhistische Orde, het is geen groep, het is geen vereniging waar je bij kunt aansluiten. En het is ook geen kloostergemeenschap. Dus het is ook geen monniken. Het is een spirituele gemeenschap. En een spirituele gemeenschap die is gebaseerd op het voortoevlucht gaan tot de drie juwelen. Dus dat voortoevlucht gaan, dat staat centraal. En dat voortoevlucht gaan, dat gaat erover dat, wat ik al aan het begin zei, dat individuen groeien, potentieel in hunzelf doen groeien. En dat gebeurt door echt contact met elkaar te hebben. Door communicatie, door vriendschappen, door connecties. Dus het gaat niet over plezier hebben, want dat mag er natuurlijk bij zijn en we hebben ook heel veel plezier, maar dat is niet hetgeen waarvoor dat je dan naar het centrum komt. En het gaat ook niet over emotionele afhankelijkheidsrelaties, dus dat je relaties gaat opbouwen binnen de sangha, waardoor dat je dan emotioneel afhankelijk geraakt van elkaar. Dus het is een vriendschap, het is een netwerk, zou ik kunnen zeggen, van vriendschappen. Die allemaal gebaseerd zijn op die spirituele groei. Dus om elkaar te helpen om te groeien. En Sankaracharya, dat is nog een andere quote die ik hier had opgeschreven, zegt ook: "The real significance of deep individual to individual contact that going for refuge to the Sangha involves lies in a simple psychological fact. We got to know ourselves best in relation to other people." Dus de echte betekenis van het individuele één op één contact dat voortoevoegend tot de Sangha betekent, ligt in een eenvoudig psychologisch feit, namelijk dat we onszelf het beste leren kennen in relatie tot andere mensen. En daar is echt de essentie eigenlijk van wat ik daar straks ook zeg. We kunnen het echt niet alleen doen. Je kunt thuis oefenen, maar uiteindelijk een Sangha is waar dat het allemaal gebeurt ofzo. Nu, die connecties en die vriendschappen en die verbindenissen, die bestaan op verschillende niveaus. Er zijn verticale vriendschappen en er zijn horizontale vriendschappen. Dus, horizontaal is zo, hè? Ja, je moet aan de horizon denken. Dus de horizontale vriendschappen zijn, die bestaan tussen mensen die in hetzelfde ontwikkelingsniveau zijn op het spirituele gebied. Dan. Maar het kan altijd zijn dat bepaalde mensen op een bepaald gebied iets meer verder staan en de vriend is dan op een ander gebied meer. Dus je leert op die manier wel altijd van elkaar. Dus dat zijn de horizontale vriendschappen op een donderdagavond zoals deze, dus binnen de Sangha. En dan zijn er de verticale vriendschappen, en dat zijn de vriendschappen waar dat je vriendschap aangaat met iemand die spiritueel verder gevorderd is, met ordeleden. Binnen de orde heb je er zijn ordeleden, maar er zijn ordeleden die al 40 jaar beoefenen, en er zijn ordeleden die net geordineerd zijn, dus daar zijn er ook relaties van vriendschappen. Maar het is altijd gebaseerd op vriendschap. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want ik moest denken, als je dat verticale en dat horizontale bekijkt, dan, vooral dan het verticale, dan zou je soms kunnen denken dat je opkijkt naar een leraar, en die bewondert en die verafgoot of zo. En omgekeerd zou je kunnen zeggen dat een leraar soms kan neerkijken op de leerlingen, zo van, oh ja, die zit nog maar daar of zo. Maar in een vriendschap gaat het daar dus niet over. Het gaat er steeds meer over dat het vanuit de liefdemodus is en niet vanuit die machtmodus. Want de machtmodus is om naar beneden te kijken en uiteindelijk opkijken naar iemand is ook een machtmodus. Want dan zet je iemand op een voetstuk en je maakt iemand tot iets wat die misschien niet is. Want het gaat er ook over dat als we opkijken naar iemand bijvoorbeeld, of als we iemand verder staat dan ons, en we willen die, we beschouwen die als onze leraar of als onze mentor, dan gaat het er ook niet over dat die dan perfect is, of dat die perfect moet zijn, of ook als leerling hoef je niet perfect te zijn, want het gaat eigenlijk altijd over het meer over de toewijding aan het oefenen. De toewijding is het belangrijkste. Dus je mag fouten maken en ook diegene die verder zet, ook ordeleden, maken fouten. Maar ze tonen altijd dat ze een enorme motivatie hebben om daarnaar te kijken, om zich toe te wijden aan beoefening. En daar wil ik even over Vajragita wel dan erbij halen, want ik beschouwde Vajragita eigenlijk als een leraar. Zij was zeker een mentor ook voor mij. En als je dan zegt, als je denkt aan leraar, dan zou je zeggen dat zij dingen leerde naar mij. Maar dat was niet zo. Ik was altijd verbaasd dat zij eigenlijk gewoon er was. En dat we, als we bij elkaar waren, dat er niet iets speciaals was dat ze leerde. Maar dat ze gewoon door hoe dat ze leefde, toonde eigenlijk wat dharma-praktijk is of zo. Dus dat was zeer eenvoudig. Ze leefde zeer eenvoudig. Wat zij uitstraalde was iets zeer eenvoudigs. Maar daarom net zo diepzinnig. Want een andere, ik hou van quotes. Een andere quote van Sankaracharya is: "Going for refuge must be caught, not taught." Dus voor toevlucht gaan moet Ja, dat heb ik nu niet goed. Ik heb het niet bedacht om het te vertalen, maar het moet opgepikt, kort. Dus het moet opgepikt worden eerder dan dat je dat kunt leren. Dus je kunt het gewoon door bij een persoon te zijn die zo diep in dharma-beoefening zit, pikt je dat als het ware op. En dan wordt er helemaal niet gesproken over. Er wordt geen les gegeven of er wordt over niks gesproken eigenlijk, maar je pikt het op. Dat is hoe dat je het dan uiteindelijk wel leert. Dus dat is die verticale vriendschap binnen Triratna bestaat in dat er mentoren zijn. Dat je vriendschappen kunt aangaan met mensen die verder staan op het pad. En ik kan dat eigenlijk iedereen aanbevelen, want dat is enorm. Daar leert je heel veel uit. Als je vriendschap aangaat met ordeleden of mensen die je gewoon denkt van, die heeft mij wel wat te leren. En dan zijn er ook nog verdere leraren, bijvoorbeeld Sankarachita is een leraar, maar daar hebben we dan geen persoonlijk contact mee. Daar hebben we dan, die is een leraar, ik heb het ergens gelezen en daar vind ik het allermooiste eigenlijk hoe dat gezegd wordt. Sankarachita is een doorway to the three jewels, dus hij is de ingang. Want hij heeft uiteindelijk de dharma vertaald voor ons. En dus hij is de persoon die de dharma doorgeeft. Dus hij is de ingang. Dus het gaat ook niet over de persoon zelf. Maar het gaat over wat hij geeft, de leringen. En dan zijn er nog veel verder zijn er wezens, zoals Milarepa, maar ook de Boeddha. En hoe dat we daarvan kunnen leren is om door te reflecteren op hun leven. Ik ben nu bijvoorbeeld levensverhaal van Milarepa aan het lezen. En ik kan ook iedereen aanbevelen. Dat is echt geweldig om het levensverhaal. Ik heb ook het levensverhaal van de Boeddha een keer gelezen. Dat geschreven is door Ashvaghosha. En als je dat leest. Je kunt biografieën lezen van popsterren of zo. Of van klassieke componisten. Dat is ook tof. Maar als je biografieën leest van verlichte wezens. Dan kom je toch in contact met een hogere dimensie. En dat. Ik stel voor dat je het, als je het wilt, moet je het zelf maar een keer proberen. Maar het brengt mij in contact met iets hogers door die levens te leren. Het is niet hetzelfde als een biografie van een componist lezen of zo. Het is toch iets dat wordt doorgegeven op die manier door biografieën te lezen. Oké. Okay. Dat was een beetje over leraren. Dus het eerste stukje van die quota straks. Dus dat we mensen nodig hebben die verder staan dan onszelf. En we moeten daar veel geduld voor opbrengen. Want het is nu niet dat je dan zo denkt van ik wil een leraar. En dat je hem dan ook meteen gaat tegenkomen. Zo, het gaat eigenlijk voornamelijk over dat we vriendschappen ontwikkelen binnen de sangha. En dat we elkaar leren kennen en dat we elkaar ondersteunen. En dan komen die mensen ook wel vanzelf tegen. En dan het tweede deel van de quote was dat we dus, of dat was dan daar het eerste deel, is dat we een echte ervaring moeten hebben van lijden. En dat klinkt heel zwaar. En dat is het eigenlijk niet. Maar het is eigenlijk wel iets heel belangrijks en iets heel fundamenteels. En ik wil nu een tweede stukje vertellen van het leven van Milarepa. Nadat hij dus bij Marpa was geweest, kreeg hij op een bepaald moment een droom. Of hij is eigenlijk nog bij Marpa. Hij krijgt een droom over zijn moeder, dat zijn moeder gestorven is. Hij ziet het lijk van zijn moeder liggen. En dan krijgt hij enorm verlangen om terug te keren naar zijn moeder om te gaan kijken of dat ook effectief zo is, of dat ze leeft, of dat ze nog leeft. En hij vraagt dan aan Marpa, mag ik terugkeren naar mijn dorp? En dan gaat ze. Mag hij gaan. En als hij daar komt, dan vindt hij het huis waar dat hij is opgegroeid in ruïnes. Het is helemaal kapot. En er ligt een hoop beenderen. Dat is zijn moeder. En er zijn ook boeken, heilige boeken waar dat hij in gelezen heeft en zo. En die zijn ook helemaal vergaan en verrot en zo. En ik had hier het lied dat hij dan zingt opgeschreven. En ik vond het wel mooi, dus ik zou het even willen lezen. Omdat hij daarin ook zegt, en nu komen we eigenlijk ook bij het tweede deel van mijn van de titel dan, de goeroe op elke straathoek, die kwam dan eigenlijk daar tot uitdrukking. Een beetje slordig is, ik heb maar de helft vertaald. Dus het eerste is nog in het Engels. In my homeland, a prison of demons, masters, impermanence and illusion appeared. Bless me to maintain certainty in these excellent masters themselves. Dus hij zegt, in mijn thuisland, de meesters vergankelijkheid en illusie zijn verschenen. Dus hij zegt, vergankelijkheid en illusie zijn meesters. En laat mij deze zekerheid bewaren dat dit echt excellente meesters zijn. En dan zegt hij, dit huis met 4 zuilen en 8 balken lijkt vandaag op de bovenkaak van een leeuw. Dit landhuis met 4 hoeken, 4 muren en een dak is een voorbeeld van vergankelijkheid en illusie. Voorbeelden die mij, de yogi, oproepen tot beoefening. Dit vruchtbare land, Orma, is nu een wirwar van onkruid. Mijn neven en familie zijn nu een leger van vijanden geworden. Dit zijn voorbeelden die mij, de yogi, oproepen tot beoefening. Mijn goede vader Mila Shergyal, vandaag blijft geen spoor van hem achter. Mijn moeder Nyangsa Kargyen is vandaag een hoop botten. De priester van de familie Konchok Labum werkt vandaag als een dienaar en de heilige tekst Ratnakuta dient tegenwoordig als nest voor ongedierte en vogels. Dit zijn voorbeelden van vergankelijkheid en illusie, voorbeelden die mij, de yogi, oproepen tot beoefening. Dus hij ziet dat alles voorbij gaat en hij voelt een enorme motivatie om te gaan oefenen. En ik kwam ook nog een ander verhaal tegen, wat ik wel grappig, ik vond het gewoon wel leuk, over een koning, zijn dienaar is zijn baard aan het trimmen en zijn haar aan het afscheren, en hij plukt een haar eruit en hij gooit die op de grond, en de koning zegt, wat doet je nu? En hij zegt, oh koning, dat is uw eerste grijze haar. En die koning staat recht, gooit al zijn chique kleren af en loopt naakt het bos in en gaat mediteren. Omdat hij dus ook in die ene grijze haar zag hij vergankelijkheid en zag hij eigenlijk van al die glorie en al die kleren en zo is allemaal niet nodig. Ik moet gewoon gaan beoefenen. Dus vergankelijkheid kan een enorme drijfveer zijn om de dharma te gaan beoefenen. En wat betekent dat voor ons, is natuurlijk niet dat we nu meteen naakt het bos moeten inrennen. Maar we moeten wel alle signalen van vergankelijkheid en dukkha, of de onbevredigendheid van de illusoire aard van het bestaan, heel serieus nemen. We moeten erop reflecteren en we moeten er ons voor openstellen. Want ze zijn masters, ze zijn meesters, ze tonen ons heel veel. Want op het moment dat iemand sterft, dan kun je soms zo, mijn oma is vorige week gestorven en ze was oud en je weet natuurlijk dat mensen sterven en ook mijn oma ging sterven, dus ze is ook gestorven, Vajragita is ook gestorven. Maar op het moment dat iemand sterft, dan, wat er dan, en ik denk dat jullie dat zeker herkennen, dan schiet die vraag door mijn geest, waar ben ik in godsnaam mee bezig? En dan zie je soms de futiliteit van sommige dingen waar je druk in maakt, wordt dan echt letterlijk even een futiliteit. En als je die vraag dan opkomt, waar ben ik in godsnaam mee bezig, dan kun je 2 antwoorden geven. Je kunt de vraag vergeten en gewoon verder gaan en nog een rondje samsara doen. Of je kunt je toewijden aan dharma beoefening. Dus het gaat niet enkel over het erkennen van de wet van vergangenheid, wet zo'n hard woord. Het is toch uiteindelijk een wetmatigheid van vergankelijkheid, want alles komt en alles gaat. Maar het betekent ook daar ook actief iets mee te gaan doen en ook actief dan om te keren. Bij de Boeddha noemt het de Arya Paryasana, de edele zoektocht en de onedele zoektocht. achterlaten. Het samsara, het zoeken naar geluk in de wereld. Maar dus ons toewijden aan dharma beoefening. En het laatste iets wat ik dan, toen Vajragita stierf, toen kreeg ik dus telefoon dat ze gestorven was. En dat was ook een instant reflex of zo, dat ik kreeg een enorme, beetje hetzelfde zoals bij Milarepa. Niet dat ik mij met Milarepa wil vergelijken, maar dat was wel wat gebeurd. Dus ik kreeg dat ik een enorme opflakkering van motivatie voelde om de dharma te beoefenen. Ter ere van haar leven. Maar ook gewoon omdat je dan voelt dat het zo belangrijk is of zo. En dus dat is uiteindelijk iets wat Vajragita mij ook gegeven heeft. Dus die energie om te beoefenen. En ik wil nog even om te eindigen twee dingen voorlezen. Eén is van Damadina, dat is ook een oud ordelid. En dat gaat over dankbaarheid uiteindelijk dan. En wat we kunnen doen met dankbaarheid. We voelen dankbaarheid voor wat we kregen op het gebied van leringen. Al die hulp die we kregen en nog krijgen op ons pad. We voelen diepe dankbaarheid voor de Boeddha, voor alle leraren van de boeddhistische tradities, voor Sangharakshita om de orde te stichten en voor iedereen die ons helpt. Het is niet zo dat we verplicht zijn ons dankbaar te voelen. Het is een natuurlijke respons als je beseft hoeveel je gekregen hebt. En we kunnen deze respons niet beter uitdrukken dan door te gaan met te beoefenen. Steeds maar weer verder beoefenen. En eigenlijk eenzelfde idee zit in een van de liederen van Milarepa. En daarmee wil ik afsluiten. Het is ook een vertaling en ik vind het niet zo'n goede vertaling, maar goed, het is wat het is. Dus hij zegt meester, dit lied is gericht op zijn meester Marpa, waardoor voordat hij dus ook enorm veel dankbaarheid voelde, omdat hij hem het grootste geschenk heeft gegeven wat je kunt krijgen, en dat is de dharma. Meester, van de mandala-zon van uw compassie schenen stralende bundels van zegeningen, en ze deden de lotus van mijn geest tot volle bloei komen. De zoete geur van ervaring en realisatie schiet tekort om jouw vriendelijkheid te vergoeden. In plaats daarvan bied ik u het voortdurende geschenk van mijn beoefening. Mogen mijn beoefening tot voltooiing gebracht worden en het resultaat ervan elk levend wezen toekomen. Niet één beweging van mijn lichaam zal ik aan enig werelds doel toewijden, doch lichaam, spraak en hart wijd ik aan het bereiken van boeddhaschap.